Goedenavond, broeders en zusters. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de gelijkenis van de talenten, zowel als met de gelijkenis van de ponden. Twee gelijkenissen die in het algemeen dezelfde strekking hebben, maar die toch in een verschillende context geplaatst zijn en daarom ook op een verschillende tijd eigenlijk, en meer speciaal een verschillende bedeling, van toepassing zijn. Die van Matteüs 25, die, dat is de gelijkenis van de talenten, die heeft van alles te maken met de situatie van de grote verdrukking, de situatie rond de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. En dat in tegenstelling tot de gelijkenis van de ponden uit Lucas 19. Ik meen dat we ons daar vorige keer hoofdzakelijk mee bezig hebben gehouden. Die van Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, die uitgesproken wordt ogenblikkelijk voorafgaande aan de zogezegde intocht in Jeruzalem. En bovendien werd die uitgesproken omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods daar stond zou openbaar worden. Dat was Lucas 19 vers 11 waar dat staat. En het is midden, dus ingeklemd tussen het verhaal van de Heer Jezus die door Jericho komt en dan daar ook ontmoeting heeft met Zacchaeus. En aan de andere kant dat hij onderweg is naar Jeruzalem, waar dan de zogeheten intocht in Jeruzalem plaatsvindt. Dat wil zeggen, de Heer is onderweg naar Jeruzalem, dan gaat altijd van Jericho naar Jeruzalem, die route is dat. En die route voert omhoog en dan over de Olijfberg enzovoorts. Dus de route naar Jeruzalem toe, waarbij eigenlijk uitdrukking gegeven wordt aan het feit dat de koning zou komen. Maar het punt is dan dat de Heer deze gelijkenis vertelt omdat het koninkrijk Gods terstond niet zou openbaar worden. Dat lijkt me duidelijk. En dat lezen we dan ook eigenlijk uit vers 11 van Lucas 19. Niet erin, maar wel lezen wij dat eruit. Want hij vertelt de gelijkenis omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Zodat je meteen weet dat de gelijkenis zelf leert dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden, maar integendeel verborgen zou blijven. Zo is het natuurlijk ook in de rest van het verhaal. We kunnen dat heel gemakkelijk terugvinden. We vinden namelijk vanaf vers 28 de zogeheten intocht in Jeruzalem, die op de bekende anticlimax uitloopt. Ik neem maar aan dat het langzamerhand bekend is, omdat dit helemaal geen intocht in Jeruzalem is, zoals er weliswaar boven staat, maar het is een tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat zou theoretisch gesproken een intocht in Jeruzalem hebben kunnen zijn, maar het was het niet, integendeel, want toen de Heer aan de afgang van de Olijfberg kwam, de afdaling naar Jeruzalem toe, toen en de stad zag, weende hij over haar, enzovoort. En dat is dan het gedeelte vanaf vers 41 tot en met vers 44, waarbij duidelijk moet zijn dat dit helemaal geen triomfantelijke intocht was in Jeruzalem. Integendeel. En ook dat drukt uit dat de koning weliswaar kwam, maar dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. En dat is in overeenstemming met de strekking ook van deze gelijkenis, die dan ook spreekt uiteraard over de tijd waarin het koninkrijk verborgen zou blijven. Gelijkenissen immers spreken over de verborgenheden van het koninkrijk op een of andere wijze. En dat is bij de gelijkenis van de ponden een heel duidelijke zaak. De gedachte is dan ook dat de koning er weliswaar is, maar zijn koninkrijk wordt niet openbaar. In plaats daarvan verdwijnt hij naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Hij geeft zijn dienstknechten dan die ponden en hij zegt dan, doet handeling totdat ik kom. En daar hebben we het vorige keer al over gehad. En vorige keer zijn we, zoals het heet, van de band afgelopen bij het verhaal van deze laatste dienstknecht die ter verantwoording geroepen wordt. Die zegt, hier is uw pond, dat is vers 20, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Dat wil zeggen, samen met de zweetdoek was het weggelegd. Want hij had er niks mee gedaan. Om wat voor reden dan ook. Er is wel een verhaal bij natuurlijk waarom hij er niks mee gedaan had. Maar dat verhaal mag je, wat mij betreft, vergeten. Dat mag eigenlijk niet, staat in de Bijbel, dus je mag het niet vergeten. Maar ik bedoel maar zo, iedereen heeft altijd wel een verhaal voor al die dingen die hij verkeerd gedaan heeft. Ik kan het altijd verdedigen. Maar goed, dat is op zich geen verdienste. Maar in ieder geval wordt hem verweten dat hij zijn pond niet ter beschikking heeft gesteld aan de bank. aan wie dan ook, aan de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, want er zijn verschillende antwoorden op de vraag aan wie is die bank. Maar in elk geval, hij zou ter beschikking moeten hebben kunnen stellen aan iemand die er wel mee wat had kunnen doen. En dat heb ik u ook vorige keer verteld. Ook als wij niet weten wat we met onze gaven en onze tijd zouden moeten doen, zijn er ongetwijfeld ook anderen die dat wel weten. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is in de maatschappij zo, dat is in het natuurlijke, in het gewone leven zo, dat is in het geestelijk leven net zo goed het geval. Voor gelovigen geldt dat ook. Maar hoe dat ook zij, aan het einde van het verhaal wordt in vers 24 van hem dat pond weggenomen, dat staat er, hè. Neem dat pond van hem weg en geef het aan degene die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, Heere, hij heeft 10 ponden, want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan moeten we natuurlijk even opletten wat dan van hem wordt afgenomen en wat niet. Deze man, deze ontrouwe dienstknecht, blijft wie hij was, de dienstknecht van deze koning. Hij heeft het koningschap van deze koning ook niet in twijfel getrokken. Hij heeft zich ook niet als vijand opgesteld of wat dan ook. Maar hij heeft in ieder geval niet uitgevoerd wat van hem verwacht mocht worden. Hij heeft niks met zijn pond gedaan in elk geval. Het wordt van hem weggenomen. Dat betekent dat hij ook daarna niets meer met dat pond kan doen. En dit is toch wel een aardige gedachte. Ik krijg er wel eens vragen over, namelijk over dit verschijnsel. Niet naar aanleiding van de gelijkenis, maar gewoon in klare taal. Hoe gaat dat nou straks, als we straks bij de Heer zijn na de opname van de gemeente, enzovoorts. He? Want er zijn er nog altijd die denken, nou ja, mag dan zo zijn dat ik hier op aarde wat tekortgeschoten ben en niet voldoende verdiend heb. Want in zulke termen gaat zo'n discussie dan altijd, hè. We hebben hier te weinig verdiend, geen loon ontvangen, geen kroon enzovoort. Maar we hebben toch het eeuwig leven, misschien dat we er straks in de toekomst alsnog wat aan kunnen doen. Als ik dan in de toekomst wat harder werk, daar in de hemel, en misschien dat ik dan alsnog... Kan dat ook, is dan de vraag. Nou weet ik dat nooit helemaal zeker, maar in een klare taal heb ik er niet een duidelijke aanwijzing over gevonden in de Bijbel. Wat ik wel vind, is de andere kant van het verhaal, namelijk dat wij als gelovigen allen, uit deze bedeling althans, geopenbaard zullen worden, moeten worden zelfs, voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. En dat betekent dat dit leven, het leven hier op aarde, wel degelijk bepalend is, en toch in ieder geval, doe ik het heel voorzichtig, mede bepalend is, maar het is bepalend voor de positie, de situatie van de gelovigen straks bij de Heer. Dat in elk geval. Er staat echter tegenover dat het toch een beetje zinloos lijkt, maar u weet, ik heb een grote hekel aan redeneringen los van de schrift, want daar kun je alles mee. Er zijn mensen die kunnen verschrikkelijk goed redeneren, hebben er ook helemaal nooit een Bijbel nodig. Nou, daar heb ik dus een hekel aan. He, maar los van deze dingen kun je natuurlijk altijd zeggen van, ja, maar wat moeten we nou altijd bij de Heer als er helemaal niks te doen valt? He, als er ook niks te verdienen valt, als er niks te bereiken valt, dan heb je dus ook geen ambitie meer. Ik bedoel, dan is er dus eigenlijk ook geen hoop meer in de gebruikelijke betekenis van het woord. Geen toekomstverwachting meer, want alles is er dan al. En waar geen hoop is, is geen leven. Dus wat, dan heb je eigenlijk nog geen leven daar. En er zijn mensen die lopen met een schrikbeeld rond dat ze straks op een wolkje moeten zitten en op een harpje spelen. In de hemel. En de meeste mensen houden daar niet van. Ik ook niet trouwens. Want een harp, dat zie ik niet zo zitten.
Piano mag ook wel. Piano mag ook wel.
Nou ja, dat zie ik ook niet zo zitten eigenlijk.
Saxofoon
dan? Ja, dat komt in de buurt, ja. Maar ik weet niet of ze daar wel goede rieten hebben. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat is, ja, wat dan wel daar? Nou, wat ik uit deze gelijkenis kan antwoorden, hè, daarop, hè, wat ik uit de gelijkenis kan antwoorden, is dat in ieder geval dit leven hier bepalend is voor wat we in de toekomst ontvangen. Maar het verschijnsel is bovendien dat degene die dat ene pond had en die er hier niks mee gedaan heeft, die kan er in de toekomst in de hemel, daarna dus, na de vergelding des loons en dus na de rechterstoel van Christus, ook niks meer mee doen, want het wordt hem weggenomen. Daarmee is hij niet zijn eeuwig leven kwijt, want dat is wat anders. Hij wordt niet uit het koninkrijk gezet of uit de hemel, want het is in de praktijk in die situatie hetzelfde. Maar hij heeft niet meer zijn pond. En wat kun je met een pond? Nou, de pond kan, daar kun je wat mee doen, zodat het meer wordt. Mogelijkheid dus tot ontwikkeling, zal ik dan maar zeggen. Tot groei. Nou, die mogelijkheid is er dan dus niet meer, want zijn pond wordt weggenomen. Nou kan ik u weer troosten, je bent helemaal zo geschrokken ineens. Dan kan ik u weer troosten met de gedachte dat dit heel zwart-wit is en dat er vanuit gegaan wordt dat er hier helemaal, maar dan ook absoluut helemaal niets mee gedaan is. Zie je, nou lucht hij weer een beetje op. Zullen we toch wel wat mee gedaan hebben. Niet, hè? 1 pond, misschien dan halve erbij gewonnen. Nou goed, dan met die anderhalf kun je, als je eeuwig leven hebt, dan ook nog een boel mee beginnen misschien. Daar kan ik dus niet dieper op ingaan. Hè? Maar in ieder geval, wat hier niet was, zal daar ook niet zijn. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar dat betekent dan tegelijkertijd dat van deze ene man wordt die ene pond weggenomen, zodat hij er niks meer mee kan. Maar dat betekent alleen wat als die anderen die met hun ponden die hemel binnengaan, er wel wat mee kunnen. Waarmee dan toch gezegd is dat er dan kennelijk toch wel een soort van ontwikkeling of groei of hoe dat maar heten mag, is in de toekomst.
En dat beheer over die steden dan?
Het beheer over die steden is hetzelfde als het hebben van een kroon, het krijgen van een kroon. Het is een gelijkenis en het krijgen van een kroon is eigenlijk ook een gelijkenis. Want heel kort is eigenlijk beeldspraak dan eigenlijk, hè? Geen gelijkenis, maar beeldspraak. Het krijgen van een kroon wil zeggen dat men deelt in de heerschappij van Christus. En in de praktijk betekent dat hetzelfde als dat men die steden zou ontvangen. Dan denk ik niet dat er in de hemel verschillende steden zijn waar ze een burgemeester nodig hebben. Je weet, vroeger was het niet de burgemeester, maar als je vroeger burgemeester was, was je meteen koning. Hè? In de Bijbel is dat zo, hè? Koning is men over een stad. Nee, de stadhouder is een plaatsvervanger. Dat is weer wat anders. Ik heb het aan Gerrit de Braber gevraagd en die heeft mij, nou ja, laat maar zitten. Oh, dat zegt hij ook al niks, merk ik. Nou ja.
De Paulus is stadhouder, hè? De Paulus is ook stadhouder.
Ja, van Christus, ja. Zegt hij.
Ja.
Alleen het is jammer dat Christus daar zelf niks van weet. Dus dan wordt het een beetje ingewikkeld.
Ja. De uitleg is toch dat de stadhouder er is als Christus er niet is.
Ja, dat is de gedachte. Stadhouder wil zeggen dat hij de stee houdt. De plaats betekent dat dus. Waarneemt. Maar het heeft niks met een stad in de gewone zin van het woord te maken. Nee, maar in de praktijk was het zo dat de steden beheerd of beheerst werden door een koning. Dat we daar wat anders voor hebben uitgevonden.
Die was heel Europa
beheerd. Nou ja, dat moet hij weten. Wie wil dat niet? Er zijn er genoeg die het. Misschien bieden ze hem ook nog een bosje bloemen aan. Weet je veel. Even te zeggen.
Mooi.
Lezen jullie geen kranten? Nou ja, laat maar zitten dan. Ik ook niet, eerlijk gezegd. Nou, de beloning die men ontvangt wordt uitgedrukt in deze gelijkenissen in. Heb macht over 10 steden, heb macht over 5 steden, dat is vers 17 en vers 19. Weet je wel, dit is beloning en dat wordt in de gelijkenis uitgedrukt in koningschap kennelijk over een aantal steden. En het aantal drukt uit dat er inderdaad verschil is. Het aantal is evenredig met het aantal ponden dat men verdiend heeft. Dat wil zeggen gewoon dat er vergelding is naar werken, of loon is naar werken, loon naar wat door het lichaam geschied is. En in de praktijk betekent het dat men in meerdere of mindere mate zal delen in de heerschappij van Christus. Dat is alles. Moeilijker is het niet. En of het dan een kroon heet in een andere schriftplaatsen waar dit soort beeldspraak gebruikt wordt, of het heet steden hier in Lucas 19, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil, want de betekenis is hetzelfde. Alleen, we zitten natuurlijk wel met het probleem, en dat is het echte probleem, dat wij ons op geen enkele wijze een voorstelling kunnen maken van de situatie, onze situatie, na de opname van de gemeente. En daarom is het ook zo moeilijk erover te praten. De Bijbel doet het verder ook niet. En voor ze verder over gesproken wordt, gebeurt het in beeldspraak die wij kunnen begrijpen, waar we ons maar het beste aan vast kunnen houden. En daarbij dienen wij te bedenken dat we die dingen niet al te letterlijk zouden moeten opvatten. Het is mooi te zeggen, de een krijgt 1 kroon, de ander krijgt 2 kronen, de een krijgt 1 stad, de ander 2 steden. Dat is allemaal aardig, maar bedenk dat het toch in de eerste plaats beelden zijn, maar het is de enige manier blijkbaar om die dingen naar voren te brengen. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Net zo min als dat we het kunnen vertellen, of dat de Bijbel wat vertelt over de situatie van het dodenrijk of wat ook. Daar weten we ook niks van. Nou ja, iets heel klein beetje en meestal inderdaad in beeldspraak, omdat we die beeldspraak kunnen begrijpen, maar de betekenis daarvan zelf niet, omdat het zich aan onze voorstellingsvermogen onttrekt. Daar zullen we mee leren leven, denk ik. Er zit weinig anders op, hè? Maar in ieder geval is de gedachte dat als van die ontrouwe dienstknecht zijn pond wordt weggenomen, dan is de gedachte dat degene die zo'n pond hebben in de toekomst daar wel degelijk iets mee kunnen doen. Bovendien, dat ene pond werd gegeven aan degene die de 10 had. En we hadden net gelezen daarvoor dat hij voor 10 ponden 10 steden had ontvangen, maar de ponden heeft hij ook nog. Dat heb je toch, hè? Het is niet alleen die 10 steden... Die 10 ponden blijven er ook. En het enige wat we van de ponden weten, is dat ze gebruikt kunnen worden voor de een of andere ontwikkeling. Dat is beloofd op een of andere wijze voor de toekomst. Wel, dat begrip, wat zo kenmerkend is voor het leven hier beneden, dat begrip bestaat dus voor daar ook op een of andere wijze. Niet op dezelfde manier, maar dat is weer een ander verhaal, maar op een of andere wijze wel. Maar waar het maar om gaat is dat deze ontrouwe dienstknecht wel degelijk het koninkrijk van die heer binnengaat. Maar in vers 27 staat dan, doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn. En dat is niet die ontrouwe dienstknecht, dat is wat anders. Maar deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En die vijanden, dat zijn die vijanden die in vers 14 genoemd worden. Zijn burgers zonder hem haten hem en zonder hem gezanten nazeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En dat is een uitbeelding van de ongelovigen in onze dagen. In de eerste plaats Israël, uiteraard, die burgers, maar in het algemeen gewoon de volkeren, de levende mensheid, die immers de Heer verworpen heeft. Lijkt me duidelijk, het is het verhaal van Johannes 1, ik haal het altijd aan. Hij kwam in de wereld, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, dat zijn in de eerste plaats zijn burgers, Israël namelijk. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar de gelijkenis gaat verder over die dienstknechten. Dat zijn zoveel hem aangenomen hebben, die namelijk macht hadden ontvangen om kinderen gods te worden, en die dat inmiddels geworden zijn. Hè? Die wedergeboren zijn, die in zijn naam geloven enzovoorts. Over hen gaat het. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. Dus aan de ene kant hebben degene die deel hebben gekregen aan een verborgen koninkrijk. En door de Heer te dienen zich inderdaad een schat verzamelen in de toekomst. De vergelding des loons namelijk, waarover dan hier gesproken wordt. Terwijl aan de andere kant de burgers, dat wil zeggen de mensheid in deze wereld, hen nog steeds verwerpt. Maar als in de toekomst de gemeente wordt opgenomen en geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus, dan heeft dat tot gevolg dat die gemeente inderdaad loon ontvangt. En daarna worden inderdaad de burgers van deze koning voor deze koning verzameld. En de vijanden die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn, zullen voor zijn aangezicht doodgeslagen worden, gedood worden. Dat is beschrijving van de gebeurtenissen na de opname van de gemeente. Het is een heel korte samenvatting eigenlijk van de gebeurtenissen in de 6e bedeling, namelijk de tijd van de verdrukking, de tijd waarin het koninkrijk openbaar gaat worden. Ja, want deze dienstknechten met hun ponden maken deel uit van het verborgen koninkrijk, maar als die Heer terugkeert om zijn koninkrijk te openbaren, dan begint dat met het tot zich nemen van zijn dienstknechten, uiteraard, eerst worden interne zaken afgehandeld, en daarna zal zijn koninkrijk geopenbaard worden in de wereld, en dus ook worden zijn vijanden aan hem onderworpen, en in de praktijk betekent dat het gebeurt met het zwaard, met geweld bedoel ik dus. En dat is wat hier staat. Nou, daarnaast hebben wij de geschiedenis, de gelijkenis bedoel ik, van Matteüs 25. De gelijkenis van de talenten, die in zeer veel opzicht op die van de ponden lijkt, waarvan de strekking ook ongetwijfeld volstrekt identiek is. De strekking is namelijk dat men bij afwezigheid van de koning, bij afwezigheid van de Heer, trouw zou zijn aan die Heer. En zoals gezegd, gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. En wij dienen te weten dat wij in onze dagen leven in de vijfde bedeling, die heet de bedeling der verborgenheid, term uit Efeze 3, wanneer daar tenminste de vertaling is gecorrigeerd is, de bedeling der verborgenheid. Maar het neemt niet weg dat ook na de opname van de gemeente het koninkrijk nog verborgen is, want bij de opname van de gemeente wordt het uiteraard niet geopenbaard. Beter, ik zal duidelijker zeggen, de opname van de gemeente is niet de openbaring van het koninkrijk. Maar het is wel zo dat na de opname van de gemeente de openbaring van het koninkrijk begint. Het begint dan geopenbaard te worden. En de openbaring van het koninkrijk zelf duurt dan, ruwweg gezegd, hè? Even zwart-wit, 40 jaar. En daarna hebben we het van doen met het geopenbaarde koninkrijk. Dan is er niks meer aan verborgen. En dat is dan de 1000 jaren en wat er nog verder volgt tot aan de jongste dag. Eerst een verborgen koninkrijk in onze dagen. Dan de 40 jaar na de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaar. Waarin het koninkrijk nog verborgen is, maar geopenbaard wordt. En die dingen moet je even bij elkaar houden. Hè? Het is verborgen, daarom wordt het geopenbaard. Of beter nog andersom, het wordt geopenbaard omdat het nog verborgen is. De term openbaring van het koninkrijk is dan op die bedeling van toepassing, maar de term verborgenheden van het koninkrijk der hemelen net zo goed. En het is over die periode dat Matteüs 25 spreekt, deze gelijkenis van de talenten. Alleen, het is daarvoor noodzakelijk dat we toch wat kennis hebben van de profetieën uiteraard. Dat maakt het wat lastiger. Daarom wordt de gelijkenis van de ponden meestal beter begrepen dan die van de talenten. Niet een algemene strekking, dat is geen punt. De strekking is dat men trouw zou zijn aan de Heer die verreisd is, die naar een vergelegen land is, hè, wiens dienstknechten wij zijn, die wij zouden dienen en waarvoor wij loon zouden ontvangen. Het punt is alleen dat het ons niet past om in Matteüs 25 het woord wij in te vullen. Eenvoudig omdat die gelijkenis niet over ons gaat, maar over een andere omstandigheid. Een omstandigheid die toen weliswaar min of meer verborgen was. Het is niet voor niks een gelijkenis, maar nu niet meer. Het is nu niet meer verborgen en in het licht van het Nieuwe Testament, met name de Nieuwtestamentse brieven ook, en niet te vergeten het boek Openbaring, is het helemaal niet moeilijk om deze gelijkenis te verstaan. Er staat namelijk, als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk aan, en dat ziet u nou niet staan natuurlijk in vers 14, maar dat stond in vers 1. En vers 1 is de introductie, althans de eerste zin van vers 1, is de introductie niet alleen tot de gelijkenis der wijze en dwaze maagden, maar ook tot de gelijkenis van de talenten. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. En vers 14 begint, want het is gelijk een mens. Dat het is, hebben de vertalers ertussen gezet. En dat is redelijk terecht, want het is verwijst dan terug naar het koninkrijk der hemelen. En zelfs een beetje naar als dan. Als dan is het koninkrijk der hemelen gelijk aan 10 maagden enzovoorts. En dan vers 14, als dan is het koninkrijk gelijk een mens. Die buitenslands reizende, dat wil zeggen naar het buitenland reizende, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. Niet 1 pond allemaal, maar hier verschillend en ook niet pond, maar talenten. Maar verder is het verhaal eigenlijk identiek, want het is ook weer het verhaal van een mens die naar het buitenland reist en zijn dienstknechten tot zich roept en hen verantwoordelijk stelt voor zijn bezittingen. Over een koninkrijk wordt, dacht ik, niet gesproken. Maar ja, de gelijkenis begint feitelijk met als dan zal het koninkrijk zijn aan. gelijk zijn aan. En dan hebben we het dus wel degelijk over een koninkrijk. En de mens waarover hier gesproken wordt in vers 14... is uiteraard gewoon de koning van dat koninkrijk. Dat blijkt ook wel, want na deze gelijkenis gaat het verhaal verder met vers 31... Want daar komt die mens weer terug uit het buitenland. Nou, dat stond daarvoor al. Waarbij hij afrekening hield met zijn dienstknechten. Maar daarna gaat het verhaal verder met wat er met de wereld gebeurt. Waarover ik koning zou zijn. En daar staat dan, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En op een troon zit uiteraard een koning. Dat blijkt ook, want als zij op de troon begint te spreken, dan staat er in vers 34, als dan zal de koning zeggen, enzovoorts. Dan is hij ineens bekend als de koning. De volgorde is dus gelijk aan die van aan de gelijkenis van de ponden. Een heer, een mens, een koning of zo, reist naar het buitenland, kennelijk om een koninkrijk te ontvangen, al staat het er hier niet bij. Maar hij stelt zijn dienstknechten verantwoordelijk voor zijn bezittingen tijdens zijn afwezigheid. En wanneer hij terugkomt, roept hij zijn dienstknechten tot zich, houdt afrekening, enzovoorts. En daarna doet hij iets met die anderen die niet zijn dienstknechten waren. Althans niet tot op dat moment. En dat staat vanaf vers 31. Hier in Matteüs 25. Het is dus hetzelfde verhaal. Waarin schuilt hem nu het verschil? Nou, eigenlijk schuilt het verschil in de eerste plaats bij, ik heb het nu gewoon over het lezen van de gelijkenissen. Waaraan merken we dat er wat anders mee aan de hand is dan in de gelijkenis van de ponden? Nou, dat merken we aan de context, aan de omgeving waarin het staat, bedoel ik, hè? Want in Lucas 19 staat er uitdrukkelijk in het verhaal van de tocht van Jericho naar Jeruzalem. En met de mededeling denken om het koninkrijk wordt niet openbaar, er komt voorlopig niks van terecht. En als we de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem, zoals het officieel heet dan, kennen, dan weten we ook dat die intocht naar, of tocht naar Jeruzalem, of zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat dat niet alleen betekent dat Israël niet tot geloof zou komen, maar het betekent tegelijkertijd dat de Heer iets anders zou doen, want het blijft toch een feit dat de beroemde ezel, de zoon van een ezelin, of daar ezelin in, een beeld is van de gemeente. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, maar het is wel zo. Dat wil zeggen, in plaats van dat de Heer in Jeruzalem terechtkomt, komt hij terecht op die ezel. En in plaats van Jeruzalem, op de Olijfberg. Dat is het verhaal. Dat spreekt dus over de roeping van de gemeente, alvorens de koning alsnog in Israël en dus in Jeruzalem zal verschijnen, want dat is nog toekomst. En in de toekomst gaat het verhaal verder waar het gebleven was. Namelijk, er komt een dag, aan het einde van de 70e week van Daniel, waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat is Zacharië 14. Zacharië 9 staat het verhaal van die ezel. Weet je wel, dat is die profetie die, waarvan gezegd wordt dat die vervuld werd ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar het verhaal vindt zijn vervolg straks in de toekomst, wanneer de Heer in zijn wederkomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Het moet gek gaan, wil daar ook niet een ezel bij zijn. Nou, ik denk dat ik erbij ben. Dus, hè? Weet dan? Het gaat toch over de gemeente? Ja, nou ja, goed. Andere keer hebben we het daar weer eens over. Maar dat is de context van Lucas 19. Helemaal gericht op het werk van Christus in onze bedeling, in afwachting van dat hij werkelijk bij Jeruzalem verschijnt. Nou, Matteüs 25 hebben we al gezien, worden deze gelijkenissen verteld in de reden over de laatste dingen, want zo heet dat officieel, hè? De officiële naam van deze redenvoering van Matteüs 24 en 25 tot vers 30. Reden over de laatste dingen heet het dan, uitgebreid. En daarin gaat het allemaal over de dingen die Israël en de volkeren zouden overkomen, over de 70ste week van Daniel, over de grote verdrukking die zou wezen, ook in overeenstemming met de profetieën van Daniel, over de verschijning van de Heer, waarna de geslachten van Israël rouw over hem zouden bedrijven, in overeenstemming met de profetie van Zacharia, en noemt u maar op. Dat heeft met de gemeente rechtstreeks helemaal niks van doen. Maar het blijft zo, dat gemeentelijke waarheden, de waarheden omtrent de roeping van de gemeente, als van eerstelingen, voordat het koninkrijk openbaar wordt, dat die waarheden ontleend worden door de nieuwtestamentische apostelen en profeten, ontleend worden aan de profetieën die spreken over de roeping van Israël als een volk van eerstelingen, voordat het koninkrijk openbaar wordt. Hebben u dat even in gedachten? Ja, dit is de moeilijkheid altijd. Twee dingen tegelijk in gedachten houden en met elkaar vergelijken. Het schijnt erg moeilijk te zijn. Dat leerde je op school geloof ik niet meer. Maar het is wel belangrijk. Nee, niet?
Nee, wat er moeilijk van.
Oh. Ja, dat is ook moeilijk. Nou goed, maar dat moet je doen. Hè? Dus één verhaal is dat de gemeente verzameld wordt uit de volkeren als een volk van eerstelingen, voorafgaand aan de openbaring van het koninkrijk. Maar die waarheid wordt in het Nieuwe Testament geleerd en ontleend aan de profetieën die spreken over de verkiezing van Israël uit de volkeren, jawel, uit de volkeren, als een volk van eerstelingen, voordat de gemeente openbaar wordt. En het komt volledig met elkaar overeen, daar kun je dat dingen kun je beschrijven met dezelfde woorden. De Bijbel doet dat gewoonlijk ook, niet altijd, maar gewoonlijk wel. En dan, daarom wordt het altijd lastig, want dan vragen wij weer, ja, waar gaat het nou over? Gaat het nou over Israël of gaat het over de gemeente? Waarna de theologen er ook moeite mee hadden, die hebben toen gewoon gezegd, in de tijd ooit een keer, er staat ongeveer een jaar al bij ook, maar die hebben gezegd van, dat is allemaal maar lastig, we schrappen gewoon Israël, voortaan passen we alles nog alleen toe op de gemeente. Zijn we daar verder vanaf? Nee, dat is zo. Alle profetieën vergeestelijk en toepassen op de gemeente. Dat is makkelijker. Het heeft maar één lijn. En dat gedoe met al die bedelingen naast elkaar, daar moeten we ook maar vanaf. Dus in plaats daarvan hebben we uitgevonden een leer van de verbonden, verbondstheologie, die gewoon alle dingen achter elkaar zet. En sommigen doen dat in verband met de bedelingen trouwens ook hoor. Zetten alles gewoon achter elkaar, daar heb je maar één lijn over, dat is veel makkelijker. Vooral als je nog recht is ook, hè. Ja. Ja, hij is niet zo recht. En het is niet één lijn, het zijn er meerdere. En dat is altijd het probleem. Nou, dat is hier ook zo. Maar wat blijkt nou? Als we het hele verhaal van de gemeente, de roeping van de gemeente, weglaten. Gewoon even, ik doe net alsof je het hele bedelingsschema zo in je hoofd hebt. Hè? Ik heb het al zo vaak allemaal die dingen verteld, dus dat moet kunnen. Even, hè? Laten we even weg. Dan hebben we een verhaal waarbij in het Oude Testament gesproken wordt over de komst van de Messias die zijn koninkrijk zou oprichten aan Israël en de volkeren. Dus makkelijk, Israël eerst, daarna aan de volkeren. Nou, toen verscheen daar de koning. We praten niet over de gemeente. Hè? Toen verscheen daar de koning, de Messias. Namelijk, hij verscheen bij zijn opstanding uit de dood. Hij zei het ook meteen. Hij zei ook meteen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik blijf met u, ik ben met u. Alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Vertaald zelfs met wereld, kan niet missen. Dat betekent dat dan, daar is de koning, alles is hem onderworpen. En de Messias, de koning, zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zou geen einde nemen enzovoorts. Stond allemaal in de belofte. Dus dat is makkelijk genoeg. Hij stond op uit de dood en daar was hij dan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u alle dagen enzovoorts. Zo eindigt trouwens het Matthäus Evangelie. Dus dat is ook al makkelijk. En dat betekent dat na de opstanding van Christus eerst Israël tot bekering zou moeten komen en verzameld zou moeten worden uit de volkeren. En al die tijd was het koninkrijk dan nog verborgen. Want de bedoeling is dat eerst het evangelie van het koninkrijk min of meer, maar dat eerst het evangelie gepredikt zou worden aan Israël. Beginnend in Judea, ook in heel beginnend in Jeruzalem, ook heel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. En volg je zo de geschiedenis van Handelingen, dan kom je inderdaad een verbazend eind weg. Waarbij blijkt dat over de hele wereld het evangelie gepredikt werd aan Israëlitische mannen, aan Joden, in de synagogen, waar ook ter wereld, want de Joden waren ook toen, al jaren, al eeuwen, verstrooid. Ja, tot en met Paulus aan toe. Zeker wel. Er kwamen weliswaar ook in grote aantallen heidenen tot geloof, in vergelijking met het aantal joden wat tot geloof kwam, maar niettemin, dus een prediking gericht op de bekering van Israël. Nou, al die tijd was het koninkrijk verborgen, nog, maar de Heer had zijn dienstknechten tot zich geroepen, het waren er aanvankelijk in ieder geval 12, daarna nog een paar, maar in ieder geval 12, hij gaf hen zijn goederen over. Of niet? Ja, ik heb het niet over de gemeente hoor nu. Ik heb het niet over de gemeente. Laat het nou met opzet weg. Hij gaf ze goederen over. Hij zegt, gij zult mijn getuigen zijn, enzovoorts. Predik het evangelie, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Maar uiteraard beginnend bij Israël, enzovoorts. Zendingsopdracht, Marcus 16, de beroemde is dat, weet u wel. Nou, en zo ging dat. Dan gingen ze op stap met hun, waar het nou ponden of talenten. Nou, ik had afgesproken, we praten niet over de gemeente, dus we hebben het over talenten nu. Ze werden uitgezonden, er was een duidelijk verschil tussen de een en de andere apostel. He, dat heb ik dus gevraagd aan Barnabas, heb ik dat gevraagd. Nou ja, maar het verschil was er in elk geval. Er zat allemaal een bediening, en het was afwachten. Wacht op de bekering van Israël, wacht op de terugkomst van Christus, want de hemel moest hem ontvangen, staat er, tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Ja, Handelingen 3 al, daar staat dat. Dus het was wacht op de spoedige wederkomst van Christus en op de spoedige bekering van Israël. Daar treedt de gelijkenis van de ponden in werking, enzovoorts. En dan is het wachten. En als de Heer dan terug zou komen op grond van de bekering van Israël, zal daarna vervolgens door Israël, en zeker door 144.000 uit Israël, het evangelie gepredikt worden aan de heidenen, zodat de heidenen tot bekering zouden komen. Dat is het verhaal. En daar past de gelijkenis van de talenten volstrekt in, heel goed. En er komt er nog bij dat we in Matteüs 24 en 25 inderdaad ook niet lezen over de gemeente. Niets daarvan. Dus het is heel legitiem om dit verhaal zo te vertellen, zonder over de gemeente te spreken. Het probleem is echter dat achteraf gebleken is, oftewel geopenbaard is, want dat is het eigenlijk, dat achteraf geopenbaard is dat die verborgenheden van het koninkrijk nog een ander aspect hadden, een veel uitgebreider, veel diepgaander aspect. En achteraf is dus bekendgemaakt dat de discipelen die op stap waren met talenten, dat dachten zij tenminste, in de feite op stap waren met ponden, als u de overschakeling zo kunt maken. Dat wil zeggen dat hun prediking niet van Gods wegen uit, bedoel ik dus, hè, dat van Gods wegen uit hun prediking niet gericht was op de bekering van Israël, maar op de roeping van de gemeente. Een totaal andere zaak, die ook apart zou worden afgesloten bij de opname van de gemeente, waarna het hele verhaal zich nog een keer afspeelt in de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij de Heer weer verschijnt aan zijn discipelen, of wie het dan maar zijn mogen, maar hij verschijnt weer aan zijn discipelen, hij reist weer naar het buitenland, geeft hen weer zijn goederen over, en nou zijn het talenten in de toekomst, alsnog. En dan krijgen we tweemaal hetzelfde verhaal, maar daar ben ik er straks mee begonnen met deze uiteenzetting. We krijgen tweemaal hetzelfde verhaal. We krijgen in onze dagen de uitzending van de discipelen met ponden, zal ik dan maar zeggen, maar de uitzending en de verantwoordelijkheid die ze hebben in verband met de prediking van het evangelie, in verband met de verborgen koninkrijk, een koninkrijk wat later zal openbaar worden. Maar het heeft tot gevolg dat de gemeente verzameld wordt uit Jood en Heiden, te beginnen bij de Joden uiteraard, en daarna ook de heidenen. Maar dat is een gedeelte wat volledig wordt afgerond bij de wederkomst van Christus, die begint bij de opname van de gemeente. Wederkomst wordt ook nog een heel breed begrip nu even, hè. En daarna zal inderdaad de wereld, de volkeren aan hem onderworpen worden, omdat zijn koninkrijk openbaar wordt. Maar in de toekomst zelf speelt het verhaal nog een keer, omdat dan ook de Heer verschijnt. Op de Olijfberg, wis en waarachtig wel, aan een bekeerd Israël. En dan verrijst hij ook weer, want er staat niet dat hij daar blijft. Anders heeft hij niks te zoeken. En naar Jeruzalem gaan is er niet bij. Niet omdat er geen ezel is, want die is er wel. Dat heb ik u net even uitgelegd, al was het wat moeilijk. Maar het is voor de oefening van de gedachte. Maar hij kan naar Jeruzalem gaan vanaf die olijfweg is er niet bij. Eenvoudig omdat er in Jeruzalem sowieso niemand is. Bovendien blijkt dat heel Jeruzalem er zelfs niet meer is dan. Omdat Jeruzalem verwoest is en de ongelovigen uit Jeruzalem zijn omgekomen en de gelovigen uit Jeruzalem dwars door de gescheurde olijfberg gevlucht zijn naar de woestijn. Dus naar Jeruzalem gaan is er nog niet bij. Zodat we dan nog steeds hebben een situatie die overeenkomt met een situatie uit het verre verleden. Naar Jeruzalem gaan is er niet bij, het koninkrijk wordt nog niet openbaar. Het zou nog uiteindelijk maximaal 33 jaar duren voordat het openbaar wordt. Voordat Jeruzalem namelijk herbouwd is, voordat er een troon staat en voor de Heer als koning officieel zich zal manifesteren op die troon. En dat is wat verteld wordt hier in Matteüs 25 vanaf vers 31. Zodat we nu een situatie kennen van een verborgen koninkrijk waarin dienstknechten geacht worden trouw te zijn, dat zijn wij. Maar in de toekomst kennen we precies hetzelfde verschijnsel. Nou duurt het geen 2000 jaar of zoiets, maar daar duurt het iets van 33 jaar. Maar dat is precies eender. De Heer verdwijnt weer. Er is nog steeds sprake van de verborgenheden van het koninkrijk. Er is sprake van een roeping van een volk van eerstelingen. In dat geval is dat een Israël. En ze worden geacht trouw te zijn aan die Heer, omdat die binnen afzienbare tijd... Inderdaad, binnen afzienbare tijd, binnen een generatie, want dat staat er zelfs bij, hè, Matteüs 24, zal verschijnen om zijn dienstknechten tot zich te roepen, om hun een loon te geven en om de volkeren daadwerkelijk aan zich te onderwerpen, zoals het hier in Matteüs 25 vanaf vers 31 beschreven. Dus het ene is een beeld, een uitbeelding van het andere. Er is ontzettend veel overeenkomst, maar toch is het niet hetzelfde. En daar gaat het om. En die dingen... Vooral als ze erg op elkaar gaan lijken, dan moeten we ineens oppassen. Want er komt wel eens wezen dat juist de afwijkende dingen uitdrukkelijk aangeven het verschil. Namelijk het verschil tussen de dingen die in onze bedeling plaatsvinden en de dingen in een toekomstige. Maar kijk, nemen we nou de gelijkenis van de talenten hier. Dan staat er, het is gelijk een mens, maar het is uiteraard de zoon des mensen, de Messias zelf. Het is gelijk een mens. De vraag is niet zozeer wie is deze mens. De vraag is, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Nou, ik zal u helpen. En wie is de zoon des mensen? Nou, dan hebben we toch wel erg ver op gang geholpen. Hè? Wie is die mens? Christus natuurlijk. Dat is de vraag uit Psalm 8. En het antwoord daar gegeven, wordt daar gegeven. Het antwoord daar is... O Heere... De Heerschare, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Die Heer, die mens is gewoon de Heer zelf. Nou, het is gelijk een mens die buitenslands reist. Ja, het probleem is dat wij dikwijls denken, ja, maar in die dagen, dat is toch zijn wederkomst. Dan gaat hij toch niet weg. Nee, als we die dagen vergelijken met de onze, zijn dat dagen van zijn wederkomst. Dat is waar. Maar als we onze dagen, onze hele bedeling niet meer bezien... omdat het een afgelopen en voldongen zaak is, dan zijn het dagen waarin de Heer eerst verschijnt nog als de vernederde, waarna hij weer verdwijnt om dan terug te keren als de verhoogde. Als ik nou niet zeg dat we de gemeente buiten beschouwing laten, dan is dit makkelijk te zeggen weer. Zijn komst in vernedering was in het verleden, zijn geboorte in Bethlehem, Jezus van Nazareth enzovoorts, eindigend met zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg. En zijn komst in heerlijkheid, dat zal in de toekomst zijn. Bij zijn wederkomst, zo zeggen we dat dan. Maar als die gemeente echt verborgen blijft, we beschouwen het als voltooid, daar hebben we het nou verder niet meer over, dan hebben we nog steeds dezelfde profetieën in de Bijbel, die spreken over een komst in vernedering en in verhoging. En zo is het ook. Want zijn verschijning in vernedering vindt inderdaad plaats straks in de toekomst, waarbij hij als de gekruisigde zal verschijnen aan Israël op de Olijfberg, bij gelegenheid waarvan hij ook zijn handen en zijn zijden zal laten zien enzovoorts. En daarom zei ik al, ik maak me sterk, kon wel eens wezen namelijk dat de Heer ook dan daadwerkelijk verschijnt op of met een ezel. En dan bedoelde ik het niet uitsluitend overdrachtelijk. Zo bedoel ik dat te zeggen. Want ik zou niet weten waarom het niet zo zou zijn dat aangezien alle profetieën rond de komst van Christus een toepassing hebben in verband met zijn eerste komst in vernedering en daarna in verband met zijn wederkomst, waarom dan niet ook deze profetie over zie uw koning komt op een ezel enzovoorts uit Zacharië 9, niet ook tweemaal, zelfs allebei de malen letterlijk, ook vervuld zal worden. Eenmaal bij de zogeheten intocht in Jeruzalem en de andere keer bij zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En even tussen haakjes, de zogeheten intocht in Jeruzalem was op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Jawel. Maar dat betekent dan dat als wij zeggen, maar dat is het toch een beeld van zijn vernedering en zo. Uw koning komt arm en is een heiland rijdend op een ezel. Dan zeg ik ja. Maar als hij aan Israël verschijnt straks op de Olijfberg, is dat ook aanvankelijk in vernedering als de gekruisigde? Zij schrikken zich wezenloos, die Israëlieten, die Joden die hem dan zien. Wie is dat nou? Wat zijn toch die littekenen, dat wordt er toch gevraagd, dat is ook Zacharië, hoor, Zacharië 12, 13 is dat. Wat zijn toch die littekenen in uw handen enzovoorts? Dan verschijnt het dus niet als de koning. Hij zal zich later wel manifesteren in heerlijkheid, maar dat is niet bij diezelfde gelegenheid zo. En daar gaat het om. Daar draait het wel op uit. Dat wordt het meestal wel meteen vermeld. Maar het is nog niet ogenblikkelijk zo. Want de draad van de oude geschiedenis wordt weer opgenomen. Het is weer Jezus van Nazareth in vernedering die dan verhoogd zal worden. Maar wat er gebeurt is dat de Heer dan verschijnt aan hen. En hen ter verantwoording, hij roept hen bij hen en zegt, ben je mijn dienstknechten? Je hebt me toch aangeroepen? Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, dan, einde van de 70ste week van Daniël, staat er toch in Joël 2 enzovoort. Ja. Ben je mijn dienstknecht? Ja, dat zeiden jullie toen ook. 3.500 jaar geleden. Bij de uittocht uit Egypte of zo. Er is niks van terecht gekomen. Wil je mijn dienstknechten? Wel. Alsjeblieft. Dit is wat het je opdraagt te doen. Dit is de verantwoordelijkheid die je hebt. En de verantwoordelijkheid van Israël is nog altijd dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. En de bedoeling is niet dat het in een kastje achter een gordijn of achter een deur met een slot of achter koperen sloten bewaard zou worden, maar dat het gepredikt zou worden, uiteraard. Zijn mensen die houden een vreemde taakopvatting op na. Leggen een pond of een talenten weg in een zweetdoek en bergen de Bijbel op in een kast. Dat heet dan de ark en dan moet het mooi de hele week in blijven. Nee, ik heb het over de synagoge. En bij gelegenheid mag het er dan uit. Is er iemand die daarvoor zorgt? Dan mag je even lezen en dan gaat het er weer gauw in.
Blijft hij wel mooi? Blijft hij wel mooi?
Ja, of die rol wel mooi blijft, hè? Ja. Je moet hem vooral goed behandelen. Je mag hem niet op zijn kop... Ik zal het nou niet doen, want nou kan ik het ook niet. Maar je mag die Bijbel niet op zijn kop leggen. En je mag niet van achter naar voren bladeren. Want je moet respect hebben voor het woord van God. Je mag het zelfs niet met je vinger aanwijzen, maar het moet met een stokje aangewezen worden.
Met een jat.
Ja, met een jat, ja. Maar niet met deze jatten. Nee, dat is jiddisch. Enzovoort. Kortom, want die schrift is zo heilig. Nou, als het zo heilig is, dan zouden we wat mee moeten doen. En niet eerbied hebben voor het papier of de band of voor het werk als zodanig. Maar eerbied hebben voor de strekkingen van de boodschap die erin zit. Dat is eerbied. Nou, hoe dat ook zij, Israël krijgt dan weer het woord Gods toebetrouwd. En krijgt alsnog de verantwoordelijkheid om dat woord ook daadwerkelijk te verspreiden, te prediken. En om onderwijzer, om leraar der heidenen te zijn. En leidsman der blinden en hoe dat allemaal heten mag. In de Romeinenbrief staan die termen bijvoorbeeld, hè. Of zoals Petrus zei tegen tot de gelovigen naar de Joden in 1 Petrus. Is dat 1 Petrus? Geloof het wel. Ja, daar staat. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. En een priester heeft tot taak het woord Gods te prediken. Een koninklijk priesterdom nog wel. zodat er heerschappij aan verbonden is. En dat is inderdaad aan Israël gezegd. Koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is wat Israël in de toekomst zal doen. En niet meteen beginnen, maar hoe is het dan met de gemeente, want daar hebben we het nou niet over. Hebben we het nou over Israël? Israël heeft die verantwoordelijkheid. En als het tot de Heer komt, dan geeft de Heer een alsnog die oude verantwoordelijkheid toch weer. Hij zegt, nou, hier is het dan. Doe dan maar. Doet handeling totdat ik kom. Of iets dergelijks. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Zodat er dan inderdaad 33 jaren passeren, die tegelijkertijd 33 jaren zijn van grote verdrukking over de volkeren. Niet over Israël, maar wel over de volkeren. 33 jaren waarin het evangelie door de dienstknechten van de koning gepredikt zou worden over de hele wereld. Het begon inderdaad bij Jeruzalem, dat was trouwens al begonnen. Maar het zou nou gaan tot de einde der aarde, zodat alsnog, jawel, zodat alsnog de beroemde, of moet ik zeggen beruchte, zendingsopdracht van Marcus 16 vervuld wordt. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Niet alle mensen, alle volken. En maakt hen, de volken, niet de mensen, de volken. Maakt hen tot mijn discipelen. Daarbij gaat het niet om enkelingen, maar daarbij gaat het inderdaad om volken. Omdat volken zich zouden onderwerpen aan de koning. Dan weet ik heel goed dat als je volken wil winnen voor Christus, dat het alleen maar kan door de leden van die volken voor Christus te winnen. Dat blijft zo. Maar de doelstelling is uiteindelijk anders dan in onze dagen. In onze dagen gaat het om enige uit hen. Uit zowel de Joden als ook uit de heidenen. Om enige uit hen voor Christus te winnen. Maar in die dagen gaat het om dat de volkeren onderworpen zouden worden aan de rechtmatige koning, aan de Zoon des Mensen namelijk, de rechtmatige koning over die volkeren. En de uitvoering van de zendingsopdracht van Marcus 16 is duidelijk genoeg. Heeft tot doel om volken tot volgelingen, tot discipelen namelijk, te maken van Christus. Nou, dat is wat in die 33 jaar gaat gebeuren. En dat blijkt ook wel, want als de gelijkenis voorbij is, zien we de Zoon des Mensen zittend op de troon, daar is hij de koning, en dan verzamelt hij alle volkeren voor zijn aangezicht, en dan worden gekeken welke volken zijn volgelingen geworden zijn en welke niet. En hoe zullen zij volgelingen worden zonder geloof, en hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Kortom, dat is het oude verhaal uit Romeinen 10, maar ik pas het nu toe niet op Israël, maar op de volkeren. Het betekent dus gewoon dat die volkeren eerst geconfronteerd worden met het evangelie, waarna de Heer in heerlijkheid aan hen verschijnt en hen ter verantwoording roept. En dan hebben de volken het evangelie gehoord. Van dit evangelie, van het koninkrijk dus, moet gepredikt worden aan alle volken. Dat is een hoofdstuk eerder, dezelfde redenvoering. Want dit evangelie, vers 14 van Matthäus 24. Dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde van de tegenwoordige eeuw, uiteraard, komen. En ik zei erbij van de tegenwoordige eeuw. En ik zeg ten overvloede, dat ontleen ik uiteraard aan vers 3. Welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Nou, een van die tekenen is dat voordat het einde der eeuw komt, het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld, let op, in de gehele wereld. Er staat niet aan alle mensen, maar in de gehele wereld, overal, gepredikt zal worden tot een getuigenis aan alle volken, of alle mensen individueel dan ook het evangelie gehoord hebben. Dat is nog zeer de vraag. Daar kan je trouwens niet bij kijken, denk ik. Want ik heb me laten, ik weet het nooit zeker, maar ik heb me laten vertellen dat in ieder geval in onze dagen meer mensen geboren worden dan dat er bereikt worden met het evangelie. Dus dat is ook water naar de volkerenzee dragen, denk ik wel eens. Mooie beeldspraak, vind je niet? Die hou ik erin. Ja, water als beeld van het woord van God dan, hè? Naar de volkerenzee dragen. Ik bedoel, dat lijkt niet erg te doen, maar het is wel mogelijk om aan alle volken als zodanig het evangelie te brengen. En dat is ook precies wat er staat. Waarna de volkeren, want daar gaat het om, voor de Heer verzameld zouden worden. Nou, dat gebeurt in die 33 jaar, waarbij bovendien niet alleen sprake is van prediking van het evangelie van het koninkrijk, maar ook sprake is van verdrukking, zodat de mens in die benauwde omstandigheden van die dagen alle reden heeft om te zoeken naar iets wat hem enig houvast zou kunnen bieden, iets wat hem hoop geeft, iets wat hem werkelijk doet leven en wat het leven ook bovendien nog de moeite waard maakt, want dan lijkt het niet erg op in die 33 jaar. Maar dat wat het leven de moeite waard maakt, is inderdaad het evangelie. Namelijk, deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Twee teksten dan uit Matteüs 24. De eerste was vers 34 en de andere was die van vers 13. Beide zijn van toepassing op die dagen, waarbij dus iedereen weet dat binnen die generatie, binnen zijn eigen lifetime, hoe heet zoiets, binnen zijn eigen leeftijd, ik wil het zeggen, weet ik niet, de Heer in heerlijkheid zou verschijnen en daar ziet men naar uit. Dwars door al die verdrukking heen. En gebaseerd op de prediking van het evangelie in die dagen. Nou, dat is wat gebeurt. Maar degene aan wie dat woord is toevertrouwd, die hebben de verantwoordelijkheid uiteraard om het te prediken. Dat zei Paulus al in verband met de evangelie van het verborgen koninkrijk in 1 Korinthe 4. Hij zegt, voorts wordt van de rentmeesters, de uitdelers, of hoe ze het maar vertaald hebben dan, geëist dat elk getrouw bevonden worden. Ja, dat staat in verband met de ponden uiteraard daar, hè? In verband met de gemeente, maar hetzelfde geldt uiteraard net zo goed in verband met Israël en de volkeren in de toekomende bedelingen waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden. Kortom, het koninkrijk is als dan gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf en zijn goederen over. Kort gezegd komt het hierop neer. Er staat niet in de Bijbel dat de Heer zal wederkomen op de Olijfberg enzovoorts. Wat er staat is in Zacharia 14, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zacharia 14, vers 4 geloof ik, hè. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan heb ik twee vragen. Waar komt hij dan vandaan? Van Jericho komen lopen? Nee, ik bedoel het niet spottend, maar concreet om mijn vraag te illustreren. Waar kwam hij vandaan dan? En waar gaat hij dan naartoe? Wel, van Jeruzalem af gaat hij, hè? In Jeruzalem is hij niet geweest. Hij is buiten Jeruzalem gebleven, tot in onze dagen, want de Heer is net als wij buiten de legerplaats, laatstelijk gezien op de Olijfberg, en hij komt pas weer in Jeruzalem als het herbouwd is. Hè? Maar hoe kwam hij vandaan en waar is hij naartoe? Waar zal hij dan naartoe gaan na die verschijning op de Olijfberg? Nou, het punt is gewoon, er staat niet dat hij komt, er staat niet dat hij gaat, er staat die dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. En nou maak ik het misschien iets te moeilijk, maar als ik nou eens, in plaats van te vragen naar de toekomstige verschijning van de Heer, vraag naar de verschijning van de Heer in het verleden, na zijn opstanding, dan lezen wij in Johannes 20, vers 19. Als het dan avond was, Johannes 20, vers 19, als het dan avond was, op dezelfde eerste dag de week, de dag dus van de opstanding van Christus, en als de deuren gesloten waren, en dat betekent niet alleen dat ze dicht zaten, maar dat ze op slot waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, het was een geheime bijeenkomst, ja, geen wonder, het was een geheime politieke vergadering, of was het een religieuze vergadering van gelovigen? Het waren gesloten broeders, denk ik. Hè? Ja, we kwamen bij elkaar op een geheime plaats. Want dat weet je ook nooit waar die samenkomen. Hè? Nee, dat meen ik. Ja. Ja, soms wel, maar dat heeft lang geduurd. Hè?
Schilder. Ben je er weer open?
Nee, ik heb het over open. Hè? Ik heb het over gesloten nu. Hè? Ja, dat weet je. Nee. Ik ontdek het altijd bij toeval. Dan staat het op de deur of op het gebouw, hè? Nou ja, goed. Maar in ieder geval niet in de krant lees ik het. Maar dat doet er nou niet toe. Het zal wel aan mij liggen. Maar hier zijn de discipelen bijeen met de deur op slot, een geheime vergadering. Waarom? Omdat die lui een andere koning gekozen hebben, deze discipelen. Dus zijn aanhangers van Jezus als de Messias. Dat maakt het voor hen erg gevaarlijk om zowel religieuze redenen als ook om politieke redenen, uiteraard. Er staan immers een ander koninkrijk voor. En ze hebben de reputatie van geen belasting te willen betalen. Nou ja, laat maar zitten. Nee, vinden we niet zo erg, geloof ik, als ik zo de kringen zo kijk. Maar daar had ik het nou even niet over. Maar dat wilden ze niet, omdat ze zich niet onderwierpen aan de keizer. Er wordt toch een keer gezegd en zo, hè. Worden ze in ieder geval van beschuldigd. Ze horen bij een ander koninkrijk. Ze zijn niet loyaal, niet aan de Joden, aan de Joodse leiding, aan Sanhedrin en de overpriesters enzovoorts. Maar ook niet aan de Romeinen, uiteraard. Dus het is een heel moeilijke situatie, dus ze zijn geheim bij elkaar, deur slot. En er staat een, kwam Jezus en stond in het midden. Dan heb ik wat moeite met dat staat kwam. Er staat namelijk, de strekking van de uitdrukking is namelijk niet, kwam Jezus in hun midden, maar de strekking van de uitdrukking is, stond Jezus in hun midden. En als je beide werkwoorden neemt, dan staat er, kwam Jezus in het midden staan. Dat is de gedachte. Hij kwam in het midden staan. Maar er staat niet waar hij vandaan kwam. Er staat niet dat hij door de gesloten deur naar binnen was gelopen. Of dwars door de muur, of dwars door het dak heen, of zelfs door de vloer. Want volgens mij was het 2 hoog, of zelfs 3 hoog. Want ik denk dat het de opperzaal was. Er staat er niet. Er staat alleen, hij kwam in hun midden staan. Ja, kwam en stond, dat weet ik, maar dat hoor je bij elkaar te trekken. Hè? Dat is een bekende NDADIS of zoiets. Hè? Hij kwam in hun midden staan. En bij een andere gelegenheid gebeurde dat weer, een week later. En de gedachte is dan dat de Heer gewoon verscheen. Het is wat moeilijk uit te leggen, maar de gedachte is deze. Ik ga proberen het toch een keer te doen, ik krijg er nog wat vragen over. Hè. De gedachte is namelijk deze, dat de Heer bij zijn opstanding op diezelfde dag ten hemel voer. Dat ga ik nog niet bewijzen, dat is te bewijzen, maar dat doe ik nou niet. De gedachte is dat de Heer uit de dood opstond en ten hemel voer, onderweg Maria ontmoette. En zei, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Later mocht iedereen hem aanraken, dus dan moet hij intussen opgevaren zijn naar de vader. En dus de vraag, en kwam hij daarna dan weer terug? Naar zijn discipelen. Want als hij opgevaren is diezelfde dag, is hij dus weer teruggekomen. En dan zeg ik, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Goed, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het staat er niet. Want ik denk dat het anders is. Ik denk dat het zo is dat de hemel der hemelen, waarheen de Heer dan verhoogd zou zijn, opgevaren zijn, dat die hemel der hemelen weliswaar op een kaart, op een schema zou moeten aangeduid worden als de hoogste hemelen van alle drie, de derde hemel dus. Hè. Maar niettemin is het zo dat aangezien die derde hemel een andersoortige hemel is dan de twee, omdat hij ook niet deel uitmaakt van de schepping zelf, dat die andere hemel, die derde hemel, zich uitstrekt van boven naar beneden tot op de aarde aan toe, dwars door alle dingen heen, transcendent, of hoe het maar heten mag, en dat betekent dat de derde hemel, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, ook gewoon is hier vanavond in de Pelikaankerk enzovoort, hier in ons midden. Eenvoudig gezegd, de Heer Jezus Christus is aan de rechterhand Gods. En terwijl hij daar is, is hij ook in ons midden. Dat zijn die twee plaatsen, maar het is precies hetzelfde. Omdat die positie zich uitstrekt tot, hier beneden, tot aan de aarde aan toe. Sterker nog, de Heer zetelt in ons hart, zowel als aan de rechterhand Gods. En dat is ook precies hetzelfde. Dat komt trouwens ook omdat wij genaderd zijn tot de troon der genade. En wij zijn ook maar hier in de Pelikaankerk. Hè? Zo heet het toch hier? Ja. Nou, de gedachte is dat het helemaal niet zo ver weg is. Ik houd er dus op dat de Heer in zijn positie in de derde hemel aan de rechterhand Gods zich materialiseert, zich vertoont en dan zien zij de Heer in hun midden. Waarbij je niet kunt zeggen van hij kwam binnen en ging daarna weer weg. Je kunt wel zeggen hij werd zichtbaar. En daarna verdween hij weer uit hun gezicht. Maar dat is niet hetzelfde als hij ging weg. In de praktijk is het hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Nou, daar gaat het me nou maar om. De Heer verscheen dus. Wij noemen dat ook zo, de verschijningen van de Heer. Dat wil niet zeggen dat hij kwam en ging, maar dat betekent dat hij zichtbaar was en dan weer niet. Nou, hoe denkt u dat het in de toekomst gaat dan? We hebben hier te maken met de opgewekte Christus. Hoe denkt u dat het dan verder gaat in de toekomst? Als de geschiedenis verder gaat waar hij in het verleden gebleven is, gaat het toch precies zo verder? De Heer verscheen aan Maria, de Heer verscheen in de opperzaal, de Heer verscheen aan Jacobus en aan Paulus en hij verscheen op één keer aan 500. Ik gooi het dan een beetje door elkaar de volgorde, dat doet er niet toe. 500 op één keer, waarvan de meesten nu wel zijn overleden. Nee, omdat in 1 Korinthe 15 staat waarvan sommigen nu nog in leven zijn. Nou, dat is nou niet meer zo, dus zo mag ik het niet citeren. Maar zo ongeveer, en in de toekomst gaat dat gewoon zo verder, zal hij zich weer laten zien op de Olijfberg. Nou, te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg, waar hij vandaan komt. Dat doet niks te zaken. Hij is nog steeds degene die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, die daar zo'n positie heeft. Die houdt hij namelijk altijd. Dat blijft zo. Maar hij vertoont zich daar. En daarna verdwijnt hij weer. Dat wil zeggen, ziet men hem niet meer. Maar bij die gelegenheid van zijn verschijningen op de Olijfberg en daarna, stelt hij de gelovigen zijn dienstknechten verantwoordelijk. Moeilijker is het niet. Dus hij verschijnt aan hen en verdwijnt ook weer. En bovendien, in Zacharia 14 staat, te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Niet lopen over, niet komen naar, maar staan op de Olijfberg. Anders niks, een verschijning en een verdwijning waarschijnlijk ook. Dus zomaar gebeurt. En als we lezen over de Olijfberg in verband met de wederkomst in Handelingen 1, staat er dat de Heer opvoer van de Olijfberg ten hemel, waarna twee andere mannen in witte klederen gezien werden, die zeiden tot de discipelen, deze Jezus zal alzo wederkomen. Waarna wij ons haasten te verklaren dat dat dan ook op de Olijfberg zou moeten zijn, maar dat is niet helemaal eerlijk, dat is natuurlijk wel zo, maar niet omdat het daar gezegd wordt, want het wordt niet gezegd. Betekent, hij zal alzo wederkomen, betekent dat hij inderdaad boven de wolken zal zijn en zo verschijnen, dan breekt het wolkendek en daar is de Heer. Want hij komt als de dag des Heren komt en de komst van de dag des Heren is een wolkige dag, een donkere dag. De zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven. Maar zoals in het verleden de Heer onttrokken werd aan het gezicht bij zijn officiële hemelvaart, zijn zichtbare hemelvaart toen bij die bijzondere gelegenheid, door wolken, zo zal in de toekomst dat wolkendek scheuren, zo noem ik het er maar, en zal in de hemel gezien worden het teken van de zon. Dus mensen, zo zal hij inderdaad verschijnen en staan op de Olijfberg. Dat zal op de Olijfberg zijn, maar zelfs dat staat er daar niet bij. Zoals je nou moet denken, dan komt hij toch naar de Olijfberg, dan is dat nog net geconstateerd, er moet iets zoiets wezen, maar daar blijft het dan ook bij ook, want het blijft zo dat de Heer bij gelegenheid zich zal vertonen waar hij dat noodzakelijk acht. Dat deed hij in het verleden, hij verscheen aan de discipelen en hij zei wat ze doen moesten. Hij verscheen aan Petrus en hij stelde hem wat vragen dat Petrus ze zou beantwoorden. Hij verscheen aan die 500 en wat daar besproken is kan ik me wel voorstellen, vooral omdat het de 500 waren en nog bij het meer van Galilea ook. Maar dat is allemaal typologie. Dus vooruit maar. En hij verscheen aan Jacobus. En wat daar besproken is, dat lijkt me ook wel duidelijk. Die Jacobus die genoemd wordt in 1 Korinthe 15. Weet u wel? Ja, de man van de gemeente in Jeruzalem, zal ik maar zeggen, later. Er moet wel geregeld zijn tussen de Heer en zijn oudste broer. Naar het vlees. En de Heer verscheen aan Paulus en wat daar geregeld is, weten we ook ongeveer wel. Hij gaf hun zijn goederen over. En de een gaf u wat meer dan de ander, maar zo ging het in het verleden. Maar in de toekomst zal dat ongetwijfeld weer net zo gaan. Ik denk trouwens ook dat de Heer niet alleen zal verschijnen op de Olijfberg, maar dan toch in elk geval ook in de plaats, in de woestijn, Israël bereid, door God bereid enzovoorts, omdat juist van die plaatsen in de woestijn uit van Petra uit, bedoel ik dus, de gelovigen, Israël dus, een bekeerd Israël, zal optrekken en het evangelie zal verspreiden aan de volkeren der aarde. Maar op die situatie dan ontstaat, die 33 jaar, is deze gelijkenis van Matteüs 25 van toepassing. Ik kreeg een paar opmerkingen en vragen enzovoorts in de pauze, dat is altijd makkelijk. Dan weet ik weer waar ik het over moet hebben, verder na de pauze en na de koffie. In de eerste plaats werd er gezegd dat in Lucas 19, dat daar sprake was van 10 dienstknechten waarbij maar 3 besproken worden. Dat is ook zo, meer worden er niet genoemd. Er waren er 10 en er worden maar 3 gebruikt en besproken. Een eerste, een tweede en een andere staat er. En dat betekent dan gewoon dat het ook maar voorbeelden zijn en dat het niet de bedoeling is dat die 10 ook afzonderlijk besproken zouden worden. Zo van wie is nummer 1 en wie is nummer 2 en wie is nummer 3 enzovoort. Het gaat maar om het algemeen dat er eenmaal verschil is in resultaat van de bediening. Daarna werd er verondersteld dat in Matteüs 25 maar 3 dienstknechten waren. Dat zou je kunnen denken, maar dat staat er niet. In Matteüs 25 namelijk is in vers 15 sprake van de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En dan een ieder naar zijn vermogen. Nou kun je dat lezen alsof de uitdrukking ieder naar zijn vermogen een nadere toelichting is op 1 5 en de ander 2 en de derde 1. Maar je kunt het ook lezen alsof die reeks nog wordt voortgezet. Namelijk, de 1 5, de ander 2, de derde 1, de vierde ook in overeenstemming met zijn vermogen enzovoorts. Dat wil zeggen dat het er maar 3 zijn, dat staat er niet. Wel is het zo dat slechts 3 besproken worden. Maar het hadden net zo goed ook 10 kunnen zijn. Of wat dacht u van 12, of misschien wel 144.000, weet ik niet. Maar ze worden, dacht ik, niet geteld. En ook deze 3 worden blijkbaar ook alleen als voorbeeld beschreven. Maar ik zal meteen op het vers zelf dan ook even ingaan. Er staat een ieder na zijn vermogen. Dat is heel vervelend dat ik dat moet toelichten. Want het probleem is dat het begrip talent in de traditionele verklaringen de betekenis van vermogen gekregen heeft. En dat is heel lastig, want nou kun je het niet meer uitleggen. Men heeft de betekenis van het begrip vermogen gegeven aan het begrip talent. En in plaats van dat we spreken over iemands vermogen, over wat iemand kan, iemands aanleg noemen wij dat ook wel. Hè? In plaats van we spreken over waartoe iemand in staat is, spreken wij over talenten. In het Nederlands, u zult het ook zo netjes terugvinden in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek. Een talent is iemands vermogen, wat iemand kan, waar hij aanleg voor heeft enzovoorts. Toch staat dat hier niet, dat is ook niet de betekenis van het talent. Is het niet de maat met dienaar? Nee. Het is ook niet de betekenis van talent. Talent veronderstelt niet iemands natuurlijke aanleg. Dat mag dan in het Nederlands zo zijn, maar dat is gebaseerd op een verkeerde toepassing van deze gelijkenis. En het maakt ons vervolgens maakt het ons onmogelijk om in gewoon Nederlands daarover te spreken. Want eigenlijk staat hier dan, als je het in het gewoon Nederlands zegt, ieder kreeg talenten in overeenstemming met zijn talenten. Maar dat kun je niet zeggen. Maar er staat, en ieder kreeg talent in overeenstemming met zijn vermogen. Dat wil zeggen, in overeenstemming met waartoe de diverse dienstknechten in staat geacht konden worden, kregen zij bepaalde verantwoordelijkheden opgelegd. Want laten we dan voor het gemak even zeggen dat het talent staat voor de verantwoordelijkheden die iemand krijgt, toebedeeld. Dit of dat is een taak, opdracht enzovoorts. Wel, die opdracht en die taak is in overeenstemming met het vermogen wat iemand heeft, met wat iemand kan. Met zijn capaciteiten dus, ja. Maar het probleem is dat wij het woord talent inmiddels zijn gaan gebruiken in de betekenis van iemands capaciteiten. Maar dat is het juist niet. Want wat hier eigenlijk staat, is dat bepaalde mensen, gelovigen of wie dan ook, bepaalde capaciteiten hebben. En in overeenstemming met die capaciteiten krijgen zij verantwoordelijkheden toegeschoven. En dus de een meer dan de ander. Of als u dat liever hebt, dus de een minder dan de ander. Dat ook een hele geruststelling is. Ja, nee, zo zit dat.
Er wordt ook gesproken over een talent zilver.
Ja, dat is een gewicht. Ja, een talent is gewoon geld, hoor. Ja, talent is gewoon geld. Het is een gewicht natuurlijk, maar het is gewoon geld. En een pond is ook gewoon geld. Ja, het is wat anders. Een talent en pond is natuurlijk niet hetzelfde, maar het principe is gewoon geld. En niet van die domme vragen stellen van hoeveel is dat? Want dat kan je geen mens vertellen hoeveel dat is. En dat zegt bovendien ook nog niks. Want omrekenen is er sowieso niet bij. Nee, het hangt er vanaf wanneer, het hangt er van als je inflatie af. En bovendien hangt er vanaf wat je er überhaupt mee doen kunt daarna. Een omrekening, je kunt nog net Duitse marken naar Nederlandse guldens omrekenen. Maar als het Oost-Duitse marken zijn, dan weten we het ineens al niet meer. Laat staan dat we het weten over talenten en ponden van 2000 jaar geleden. Ik heb daar altijd een heel hard hoofd in. En dat soort rekenkrantjes. Je ziet het helemaal niet zitten. Bovendien talent goud is heel wat meer dan een talent zilver.
Dat is ook zo.
En ja, dat is ook zo. Een pond veren is natuurlijk weer heel wat minder dan een pond lood, hè? Dat was zo niet? Zoiets. Bij wijze van spreken dan. Dat weet ik dus niet, maar het gaat gewoon in beide gevallen om geld. Dat is het. Een vermogen. En het wordt ook als geld aangeduid, want bij de ponden staat het er in ieder geval bij. Dat las ik er straks nog. Waarom hebt gij mijn geld niet in de bank gegeven, staat er. Lucas 19, vers 23. Dus het is inderdaad gewoon geld. En in vers 27 van Matthäus 25 ook, was nog even op zoek. Maar inderdaad, daar staat het. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben. En ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Oftewel, met rente, want dat betekent het gewoon. Dus in beide gevallen is het gewoon geld. Daar zit het hem dus verder niet in. Maar wat hier wel degelijk staat, is dat de diverse dienstknechten talenten en dus kapitaal kregen in overeenstemming met hun vermogen, in overeenstemming wat ze aankonden. Dus die talenten zijn niet de uitbeelding van hun natuurlijke aanleg, maar het is wat ze krijgen op grond van de aanleg die zij hebben. Nou, aanleg is ook niet het goede woord, het gaat om vermogen, gewoon dat waartoe ze in staat zijn. Heel eenvoudig principe. Maar ik veronderstel dus inderdaad dat het er meer dan drie zijn. En dat komt dan overeen met de gelijkenis van de ponden uiteraard. Daar waren het er heel specifiek 10. Maar ik heb je al gezegd hoe dat komt. Dat is vanwege de verwijzing naar de gemeente. En de gemeente staat immers in verband met de beruchte 10 stammen. De omstreden bedoel ik dus, hè, 10 stammen van Israël. 10 verwijst dus in ieder geval naar de gemeente. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En hier staat dat er niet bij, maar het gaat hier ook niet om de gemeente. En hier wordt het aantal dan verder ook in het midden gelaten. Maar wel 3, inderdaad, bij wijze van voorbeeld. En er staat er zo fraai bij, en hij verrijsde terstond. In vers 15, de een gaf hij 5, de ander 2, de derde 1, en hij verrijsde terstond. En die de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5. En vervolgens, desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Dat wil zeggen, wat er gewonnen werd, was in overeenstemming met wat ze ontvangen hadden. Zo lees ik het dan, hè. Dat komt erop neer, het was in overeenstemming met de planning. Ze deden gewoon wat ze doen moesten en het resultaat was voor iedereen recht evenredig. Dat was bij de ponden niet zo, maar het is hier bij de gelijkenis van de talenten wel zo. Eén heeft 5 en krijgt er 5 bij. De ander heeft 2, krijgt er 2 bij. Zodat je hier in veel duidelijker uitgebeeld ziet dat het niet de dienstknecht in de eerste plaats is die wat tot stand brengt, maar het is het talent wat men heeft ontvangen dat wat tot stand brengt. En de werking is volkomen gelijk. Jawel, ja, via het Hebreeuws, dat kan zijn, maar, hè? Jawel, Dat kan zijn, maar dat zit aan dit woord niet meteen vast. Hè? In ieder geval niet via het Grieks. Dus ik hou het gewoon op geld. Kapitaal. Maar verder is het met alle geld zo dat het te maken heeft met de werking van het woord van God. Het middel tot verlossing, daar gaat het altijd om. En in de praktijk is dat altijd het woord van God of gewoon het is Christus zelf. Daar komt het natuurlijk ook op neer. Geld, zilver, in het algemeen. Want het gaat in de eerste plaats om geld. Talent en andere aanduidingen, pond trouwens ook, zijn in feite aanduidingen van gewichten of van vormen. Dat kan ook nog, spreekt het over de grootte. Maar ik dacht niet dat het hier verder ter zake deed. Nou, dan even zien. Vijf, die won de vijfde, twee wonnen de twee. En vers 18, die de een ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren, zodat je ziet dat verberging plaatsvindt door in de aarde te graven. Graven en verbergen komt dus met elkaar overeen, dat is altijd al zo. Als dingen verborgen worden, worden ze begraven. En hier staat een mooi stijlfiguur. Hij groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. In de aarde. En later wordt daarop teruggekomen. Van die vijf en die twee staat gewoon in vers 20. Die de vijf ontvangen had, kwam en bracht hem andere vijf talenten. Zei, Heer, vijf talenten heb je mij gegeven. Zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zei tot hem, wel, dat wil zeggen goed. Wel, gij goed en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. De positie van de dienstknecht is hier tamelijk passief. Dat wil zeggen, hij is alleen trouw geweest, verder deed het geld zijn werk. Het was vijf talent, komt vijf bij. En als ik u gewoon los van alles gevraagd heb, als je nou vijf hebt en er komt vijf bij, hè? Wat gebeurt er dan als je twee hebt? Komt twee bij. Als je niet anders weet, als er verder niks bij verteld wordt, dan komt er twee bij. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Dat is een tamelijk wetmatige aangelegenheid. Men hoefde slechts trouw te zijn en het talent zou zelf zijn werk doen. En zo wordt het hier dus ook beschreven. Dat betekent in de praktijk dat de dienstknechten zelf weinig invloed daarop hebben. En dat komt ongetwijfeld omdat in die dagen de Heer zelf zich rechtstreeks met de bediening ook van de dienstknechten bemoeit. Weliswaar op een niet op helemaal rechtstreekse wijze, maar het is dan toch zo dat het in die dagen gaat over de openbaring van het koninkrijk, waar de Heer inderdaad zelf bij actief is. En het is anders in onze bedeling, waar de Heer passiever is dan ooit. Dat wil zeggen, hij geeft zijn dienstknechten ons dus allemaal een pond, allemaal, in principe allemaal hetzelfde, en we moeten maar zien wat we ermee doen. Dat die ponden dan verschillend resultaat opleveren, komt inderdaad omdat die ponden die gegeven worden niet zijn in overeenstemming met vermogen. Zodat iemand die veel vermogen heeft, die tot veel in staat is, uit 1 pond 10 ponden maakt. Een ander die is tot minder in staat, die maakt uit 1 pond 5 ponden. Enzovoorts. Dus veel meer gebonden aan de persoon. Ja, ik weet wel dat het zeer omstreden is wat ik nu weer allemaal zeg. Want wat ik dus inderdaad sta te vertellen, is dat het resultaat van onze arbeid voor de Heer niet in de eerste plaats van de Heer afhangt, maar van ons. Het gaat ook niet vanzelf. Het is heel sterk afhankelijk van wat wij ermee doen. De Heer geeft het ons, geeft aan ieder van ons. En wij dienen onze vermogen, onze mogelijkheden te gebruiken om er wat mee te doen. De verantwoordelijkheid is daarmee ook veel groter dan in de dagen van de toekomende bedeling. Want in die dagen ligt de verantwoordelijkheid bij de Heer zelf, die zichzelf gepland heeft binnen 33 jaar. In die tijd moet mijn koninkrijk openbaar worden. En zulke normen gelden in onze bedeling helemaal niet. Dat is overeenkomstig, ze moeten volharden. Maar zij hebben ontvangen in overeenstemming met hun vermogen. Dat verschil is het daarna niet meer. Het is allemaal hetzelfde, het is allemaal dezelfde functie ook. En veel gerichter ook bovendien, ook een veel gerichtere opdracht. De opdrachten die wij hebben ontvangen zijn niet zo gericht. We hebben het een en ander meegekregen, allemaal hetzelfde, in principe het woord van God, en we zijn zelf verantwoordelijk om er wat mee te doen. En met een werkt het meer uit dan bij de ander, maar een doet er ook meer mee dan de ander. En wat is uw opdracht dan met het woord? Heb u een persoonlijke opdracht meegekregen? Weet u precies wat de Heer van u verlangt? Zo? Komen we in het oude problematische onderwerp. Ik heb het al vaker gezegd, ben de vorige keer ook mee geëindigd. Uitspraken als deze. Dat we zeggen, de Heer heeft mij die of die opdracht gegeven. Of we zeggen, de Heer heeft mij die of die opdracht uitdrukkelijk niet gegeven. Zodat we dan vervolgens onze verantwoordelijkheid afschuiven. En zeggen, nou, dat is mijn taak niet, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Dat hoef ik niet te doen. Of, ik hoef alleen maar dit te doen, want dat is wat de Heer mij heeft toebedeeld, hè. Ik heb altijd in gedachten het voorbeeld van die broeder die zei, de Heer heeft mij een roeping voor Oostenrijk gegeven, dus dan wacht ik tot ik gelegenheid kreeg om daar naartoe te gaan, om daar het evangelie te prediken. Dat leek mij ook wel wat, want ik vind Oostenrijk een prachtig vakantieland. Maar die broeder heeft jaren zitten wachten totdat hij daar naartoe moest. En hier in Nederland deed hij niks, want hij had de roeping voor Oostenrijk. Komen mensen aan zulke ideeën? Waar halen ze dat nou vandaan? En waar staan zulke dingen dan in de Bijbel? Nergens. Dus je meent dat je in Oostenrijk het evangelie moet gaan prediken. Weet je wat je dan doet? Oh, je hebt geen geld. Maar die zou gaan langs de kant van de weg staan met een duim omhoog. Dat lift in Oostenrijk. Zo zit het ongeveer. Als je het echt meent, moet u dat gewoon doen. Dat is niet iemands anders verantwoordelijkheid. Dat is dan als u dat meent, dan is dat uw taak, uw verantwoordelijkheid. U hebt het maar te doen. Klaar uit. Ik geloof er niet in, hoor. Ik geloof, maar het hoeft ook niet. Gaat u ook niks aan waar ik in geloof in dit geval? Als u meent dat u dat moet doen, moet u dat doen. Ja. Doen wat je denkt te kunnen doen, denkt te moeten doen, denkt te willen doen, enzovoorts. Maar zeg niet, de Heer eist dit van mij, of dit is de opdracht die ik van de Heer gekregen heb. Want zo zit het niet. Hoeft helemaal niet. Zie maar, je kunt je tijd en gaven ook anders besteden. Je hebt de gelegenheid gekregen om ze te gebruiken in het dienst van de Heer. Je hebt een pond, je hebt een startkapitaal, je kunt er wat mee doen. Als u wilt, kunt u dat doen. Als u niet wilt, doet u het niet. En als u denkt van, nou, de helft van mijn tijd dan vooruit. Nou, dan worden het 5 pond. En geen 10. Nee, zo zit het gewoon. Dan weet ik wel dat zo'n gelijkenis niet erg geschikt is om dit heel beslist zo naar voren te brengen. Maar u leest het in de Bijbel toch heus niet anders. Ook niet in de klare taal van de Paulinische brieven, laat ik het dan zo zeggen. Maar als het gaat om een volgende bedeling, dan is er een heel duidelijke opdracht. De dienstknechten die daar zijn, en dan praten we over de dagen tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. De dienstknechten die daar zijn, hebben inderdaad in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken. En dat moest nog snel gaan ook. En als ze in een of andere plaats niet zouden willen luisteren, dan zouden ze stof van hun voeten moeten schudden enzovoorts en naar een andere plaats gaan enzovoorts. Er zijn duidelijke opdrachten bij gegeven. Dat is in onze dagen niet zo. En ook een veel minder vast omlijnd doel. Wat in onze dagen zou gebeuren, is gewoon met betrekking tot het woord dat het gepredikt zou worden, waar dan ook en aan wie dan ook, met als resultaat dat eerstelingen en dus enkelingen uit de volkeren gewonnen zouden worden en toegevoegd zouden worden aan de gemeente. Er staat ook niet bij hoeveel er zouden moeten zijn. En zelfs staat er niet dat het van ons afhangt. Daarom, je kunt. Ja, je moet je beschikbaar stellen, je moet dat willen, enzovoorts. En de een wil dat meer dan de ander, en kan het misschien ook meer dan de ander, maar goed. Maar in ieder geval, de verantwoordelijkheid ligt in veel grotere mate bij de individuele gelovigen dan in de toekomst. Omdat nu de individuele gelovige zal doen wat zijn hand vindt om te doen, met een heel algemene opdracht en ieder gelijk.
Dat is het principe.
De apostel zegt dan ook, streeft, hè, zegt hij dat aan de gemeente, is dat ook, streeft naar de beste gaven. En dat heeft te maken met de dienst die men aan de Heer besteedt. Streeft naar de beste gaven. Dat wil zeggen, er wordt niet zomaar gesteld, jij hebt die gaven, die moet je nou uitvoeren. Met een vaste opdracht, een vast online plan en een functiebeschrijving, die vindt u toch niet? Maar streeft naar de beste gaven. Dat wil zeggen, men moet het zelf doen, men moet zelf zien dat men op een of andere wijze de Heer zou dienen op een manier die men aan kan. Maar hoe dat zou zijn, staat er niet bij. Maar de algemene verantwoordelijkheid van de gelovigen is daarbij inderdaad volkomen individueel. Ieder een pond, doet handeling totdat ik kom. Hoe dan ook, staat er niet bij. Wordt een eigen initiatief overgelaten. En dat is in de volgende bedeling veel minder het geval, omdat daar een vast omlijnd plan is wat uitgewerkt moet worden. Nou. Ja, ik heb de vorige keer ook al het een en ander over gezegd, en daar komen we nu weer bij terecht. Hier komen we namelijk ook terecht, uiteindelijk, bij die ene dienstknecht. In vers 24... die het ene talent ontvangen had, die kwam ook en zei, Heer, ik ken u dat geen hard mens zijt, een strafmens, zei die man van die ponden. Hier staat een hard mens, de betekenis blijft uiteraard gelijk. De gedachte is een ruw mens, een die niet zo nauw kijkt en die moeilijk om te praten is. Heer, ik ken u dat geen hard mens zijt, maaiende waar je niet gezaaid hebt en vergaderen vandaar waar je niet gestrooid hebt. Dat staat ook in Lucas 19. Hè? Want daar stond in vers 21. Ik vrees u omdat geen strafmens zijt en gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. De woorden zijn anders, maar de strekking is volkomen gelijk. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan, staat er dan in Matthäus 25, en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Hier is hij weer terug. Ik heb er goed op gepast. Is dat in ieder geval dik in orde? Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat geld bewaard wordt. De bedoeling is dat geld gebruikt wordt. Ja, dat is in het gewone leven ook zo. Geld moet toch rollen, broeder. Zo was het toch. Ja. Daar is het voor, eigenlijk. Maar bewaren, dat maakt het waardeloos. Bewaren aan zich.
Steun in het monetaire fonds,
zei de broeder. Is dat zo? Daar zie ik het ook niet van in. Maar zo, ja, dat is sparen. Maar gewoon bewaren in de zin van in oude sok. Bezweten sok bedoel ik natuurlijk. Een zweetdoek. Bewaren in een oude sok, dat heeft natuurlijk helemaal geen enkele zin. Dan had het geld er net zo goed niet kunnen zijn. Nee, dat meen ik. Dat is zo. Dat is niks. Dat is een oud papier of blik. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het is pas wat als er wat mee gedaan wordt. Nou, dat was de verantwoordelijkheid van de dienstknecht om er wat mee te doen. En in Matthäus 25 staat dan vers 27. Zo moest gij dan mijn geld aan de wisselaren. Maar dat is de bank vanzelfsprekend. Gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Maar dat is het oude Nederlandse woord voor rente. Later hebben we verschil gemaakt tussen rente en woeker. Maar dat is onzin. In het oude Nederlands is het gewoon woeker. Ja, sindsdien hoort het wat vriendelijker, maar dat is het ten onrechte. Woeker is gewoon rente. Dat wil zeggen, is geld wat een uitgezet kapitaal opbrengt, omdat het gebruikt wordt. Maar de gedachte is hier dat die dienstknecht weliswaar weet dat zijn heer een straf, een ruw, een hard mens is. Iemand waar niet mee te spotten viel. Een streng mens, zo zal men het ook wel eens ooit een keer vertaald hebben, denk ik. Dat is ook ongeveer de betekenis. En om die reden heeft hij dan het kapitaal bewaard om het terug te kunnen geven. Maar nogmaals, dat is er niet de bedoeling van. En dus als men dan weet dat die heer het serieus meent en inderdaad serieus dienstknechten goederen geeft en zegt, doet handeling of iets dergelijks, dan zou die dienstknecht die weet dat zijn heer zo'n hard mens is, die zou toch op zijn minst op het idee gekomen zijn om het geld inderdaad op de bank te zetten. Zelfs wij zouden op dat idee gekomen zijn. Dus dat kunnen we volledig begrijpen, denk ik dan maar. Zet je het voor 33 jaar vast, hè? Of zoiets. In dit geval, voor 33 jaar vast. Ik sprak van de week iemand die zei... Ja, ik weet het ook niet zo goed, maar ik sluit huurcontract af voor over 10 jaar. Ja, over 10 jaar. En dan vragen die mensen daarna aan mij... En wat na die 10 jaar? En zeggen, dan weet ik het ook niet, want ja, 10 jaar. Ik reken niet met 10 jaar. Hè? Ze zijn een paar jaar te ver, volgens onze gedachten... Het waar is, weet ik niet, maar in ieder geval, in onze gedachten is dat zo. Maar in ieder geval, men zet zoiets vast en dan levert het resultaat op. En dat is het ook, want de bedoeling is, en dat ben ik vorige keer ook mee geëindigd, de bedoeling is inderdaad, dat als wij met ons vermogen niks weten te doen, dan is het nog altijd zo dat er anderen zijn die ongetwijfeld creatief genoeg zijn en daar wel mogelijkheden in zien. Precies zo ben ik vorige keer geëindigd. Als wij niet weten wat we voor de Heer zouden doen met wat wij kunnen. Er zijn altijd, hoe dan ook, er zijn altijd anderen die wel weten wat ermee gedaan zou kunnen worden. Die zou het ter beschikking kunnen stellen. Dat is de meest normale gang van zaken. Dat hoef ik helemaal niet uit te leggen. Want in ons oude leven, als mens, hier op aarde, gebeurt precies hetzelfde. In onze maatschappij gebeurt het precies hetzelfde. Want ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat de meeste mensen inderdaad niet weten wat ze met hun handen en voeten of met hun hoofd moeten doen. En wat doen ze dus? Ze verhuren zich. Nou ja, niets. Dat is dus, nou ben ik een keer niet cynisch en dan is een ander het wel. Maar hartelijk dank, broeder. Maar men verhuurt zich. Nee, ik bedoel het precies zoals ik zeg. Niet negatief, niet positief. Men verhuurt zich. Men is werknemer, heet dat. Wij leren trouwens dat wij werkdoeners waren. Wij moesten het werk doen. Tegenwoordig neemt men het. Ik begrijp het ook nooit goed. Raar is dat, hè? Nou ja, maar in ieder geval, men verhuurt zich bij een baas. Die heeft wel ideeën namelijk. Het schijnen er minder te zijn die dat hebben, dat weet ik niet, maar het schijnt zo te zijn. Die hebben wel ideeën, die kunnen daarbij wel mensen gebruiken. Die weten wel wat met onze capaciteiten aan te vangen. Nee, nou ja. Ik heb het wel eens verteld, ik heb ook jaren in een fabriek gewerkt. En het werk wat ik daar gedaan heb, zou ik nooit hebben kunnen doen op eigen initiatief. Hoe goed ik het misschien ook kon, maar ik zou het nooit zelf hebben kunnen doen. Ik zou niet eens op het idee gekomen zijn. Maar er was iemand die had dat idee wel. Hè? Ja, dat talent had ik niet, maar... nee, dat vermogen had ik dus niet. Maar als iemand anders die het wel had, en samen ging dat heel goed... En als we al niet over arbeid, maar over geld praten, gebeurt precies hetzelfde. Misschien hebt u geld en u weet niet wat u ermee moet doen.